ik denk dat wij allebei zelf persoonlijk een hele duidelijke missie hebben. En wat wij in de praktijk gemerkt hebben, ook natuurlijk het stukje Kaapeni, alles hangt met elkaar samen.
Mm-hmm.
Nou, dat merkten wij in de praktijk ook, waardoor wij heel veel naar elkaar gingen verwijzen. En toen dachten we, ja, het is veel mooier als we van de voorkant al veel meer een grotere groep kunnen aanspreken. Met en het stukje psyche meenemen met iemand die daar in gespecialiseerd is. Stukje voeding, stukje beweging, stukje slaap, ontspanning, noem maar op. En zo zijn we eigenlijk samen gaan zitten. En zijn we eigenlijk tot één missie gekomen.
Dit is de Metabol Gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil je ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast de kennis uit onze podcast hebben wij 6 masterclasses ontwikkeld met een specifiek onderwerp. Daarin werken wij volgens onze eigen REVO-methode. Reactivering, evolutie, voorkomen en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek in de REVO-methode, bieden wij 4 lesdagen om te leren testen. Ben je benieuwd? Neem dan een kijkje op www.revolutionairbehandelen.nl. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
En vandaag hebben we twee...
Niet één, maar 2 gasten.
2 gasten, ja.
Ja.
En de gewoonte is dat 1 gast is al vaker gezien in onze podcast, hè?
Ja.
Maar de gewoonte is dat de gasten zichzelf introduceren. Ja, je staat in een andere hoedanigheid eigenlijk hier dan de andere keren. Dus nou, aan jullie om jezelf te introduceren.
Nienke eerst. Want jullie kunnen geen keuze maken, zie ik.
Nou, inderdaad, Nienke. Ik ben eerder hier geweest, maar nu vanuit Nima Puur. Een nieuw bedrijf wat Marleen en ik samen aan het opzetten zijn. We staan nog in de kinderschoenen, maar vanuit hier... of tenminste, ja, we zijn in ieder geval hele mooie dingen al aan het doen. Ja, nog steeds gewoon de diëtist die ik altijd al was.
Oké. Okay. En Marleen?
Ja, iets langere uitleg. Nieuw hier. Ik merk ook wel dat ik het een beetje spannend vind zo de eerste keer.
Dat mag.
Wel grappig, want ik sta altijd voor groepen en doe van alles. Maar even zo in een podcast is weer een andere omgeving.
Dus, mm-hmm.
Ik merk dat ik dat spannend vind, maar ook heel erg leuk. En wie ben ik? Vrouw, bijna 42 jaar. Man, 2 kinderen.
Waar ben je, vrouw en man?
Nee,
je hebt een man.
Zo hoorde ik hem ook, ja.
En ik heb een man, ja, inderdaad. Ja,
tegenwoordig weet je niet, hè? Ik bedoel,
ja, kan allemaal.
Identify as.
Nee, dus 2 dochters van 9 en van 11, Robin en Mees. En waar kom ik vandaan? Ik kom uit een hele andere hoek. En ik kom vanuit de politiehoek, harde kant. In de uniformdienst begonnen en van daaruit ook training gegeven, ook aan politieagenten. En daarin zag ik ook dat de politieagenten ook mentaal vastliepen. Dus ik gaf training bijvoorbeeld op een schietbaan of iets dergelijks. En daar liepen de mensen ook vast mentaal. En daar was ik ook nieuwsgierig naar van, hé, maar wat gebeurt er nou? En wat krijgt de agent nou allemaal op zijn bordje? En hoe kunnen ze daarmee omgaan? Dus uiteindelijk vanuit de harde kant ben ik me ook gaan omscholen. En wilde ik ook meer richting de fysieke, niet alleen de fysieke weerbaarheid, maar ook de mentale weerbaarheid. Om ze ook vervolgens daarin te ondersteunen. En ben ik de zachte kant ingedoken, wat studies gedaan en vervolgens ook me gericht op de begeleiding van de collega's, van de politieagenten. Begeleiding van collega's met PTSS, maar ook richting het vitaliteitsgedeelte. Inzetbaarheid en verzuim, dus van hey, maar hoe kunnen we de collega's die zoveel op een bordje krijgen, hoe kunnen we die dan ondersteunen? En hoe kunnen wij, hoe kan ik ze een steentje bijdragen om ze wat meer in hun kracht te zetten en weerbaarder te maken en veerkrachtiger te maken?
En je zegt, ik heb een aantal opleidingen gedaan, zonder die bij naam dan verder te noemen. Mm-hmm. Wat voor soort opleidingen zijn er geweest?
Ik ben begonnen met toegepaste psychologie, om eerst echt het algemene beeld te krijgen. En van daaruit specifieker een stukje counseling en verdieping in ACT, Vitaal Coach, ACT is Acceptance en Commitment Therapie. Vitaal coach, een stukje systemisch werken, van hey, een stukje onderbewustzijn, van hey, bewust weten we heel veel En uiteindelijk in het onderbewustzijn zitten soms ook vaak zaken waarbij we misschien vast kunnen lopen. Mm-hmm. En de kennis en de vaardigheden die we toegepast hebben of geleerd hebben, niet altijd kunnen toepassen. Dus daar ben ik me meer op gaan richten. En daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen om daar mensen gewoon meer in te helpen. Dus niet alleen meer bij de politie, maar ook gewoon echt erbuiten.
Ja, de buitenwereld.
Ja.
Hey, en Nienke is natuurlijk NI en Marleen is natuurlijk MA. Dus samen maken jullie NIMA, of klopt?
Ja, niet NIMA, NIMA.
NIMA puur, toch?
Ja, klopt.
En wat is het idee daarachter?
Ik denk dat wij allebei zelf persoonlijk een hele duidelijke missie hebben. En wat wij in de praktijk gemerkt hebben, ook natuurlijk het stukje KPNI, alles hangt met elkaar samen.
Mm-hmm.
Nou, dat merkten wij in de praktijk ook, waardoor wij heel veel naar elkaar gingen verwijzen. En toen dachten we, het is veel mooier als we van de voorkant al veel meer een grotere groep kunnen aanspreken. Met en het stukje psyche meenemen met iemand die daar in gespecialiseerd is. Stukje voeding, stukje beweging, stukje slaap, ontspanning, noem maar op. En zo zijn we eigenlijk samen gaan zitten en zijn we eigenlijk tot één missie gekomen. En,
misschien is het handig als Marleen haar missie dan eerst vertelt voordat jullie de gezamenlijke missie vertellen.
Mm-hmm. Ja, dat kan. Bij missie denk ik altijd van waar gaat mijn hart sneller van kloppen. Hè?
Mm-hmm.
En bij mij ontstond de missie, naar wat ik al zei, vanuit de politie en daar ook getriggerd worden van maar hoe kan ik de mensen ondersteunen? En ik denk dat die ook breder ligt, omdat ik zelf ook een voorbeeld ben van alle ballen hoog houden. Hoe doe ik dat dan? En ik heb ook ervaring in onder spanning staan. Hetzij door het werk, hetzij door privé. En ik wil graag een goede moeder zijn en een liefdevolle partner. En een vriendin die altijd aandacht heeft voor alle vriendinnen en de verjaardagen exact weet. Maar ik weet ook dat onmogelijk is het niet, maar ik moet er wel voor werken. En ik moet wel investeren in mezelf. En vanuit die investering weet ik ook dat een stukje zelfzorg en weten waar mijn grens ligt en voelen wat mijn lichaam nodig heeft of juist niet, dat de kennis is die ik, de ervaring die ik opgedaan heb en met de kennis die ik ook opgedaan heb, is dat iets waardoor mijn hart sneller gaat kloppen van maar ik gun iedereen dat.
Ja.
Ik gun iedereen zo'n leven en de energie en alles wat daarbij hoort om de juiste keuzes te maken vanuit rust en balans.
Dat klinkt als een mooie missie. Hè?
En wat is er dan
samengekomen?
Juist.
Ik denk het totaalpakket. En echt dieper ook. Kijk, ik zit natuurlijk veel op het stukje voeding, stukje beweging en de algemene dingen over mindset, noem maar op. Dat weet ik wel. Maar ik ga niet de diepte in. En dat is wat we nu wel kunnen. We kunnen echt de diepte in op het stukje mindset en we kunnen de diepte in op voeding,
fysiek,
beweging, precies.
Ja, dus je hebt een stukje cognitief, maar niet alleen cognitief, natuurlijk ook emotioneel en sociaal en dergelijke, want dat wordt natuurlijk heel gauw al afgebakend tot cognitief. Mijn mindset is natuurlijk veel meer. Mm-hmm. En fysiek, dat brengen jullie nu samen. Ja. En voor wie is het?
Ja,
dat is een goeie, hè?
Ja, het is een hele goede vraag, want onze missie is heel breed en dat is het liefst voor iedereen.
Ja, maar dat gaat niet werken.
Hoezo gaat dat niet werken?
omdat wij denk ik uit onze ervaring kunnen zeggen dat dat hoe specifieker je doelgroep is, hoe beter je boodschap overkomt.
Ja. Ja.
Want als het voor iedereen is, dan is het voor iedereen ook net niks.
Ja.
Dat is misschien hard gezegd, maar je snapt wat ik daarmee bedoel.
Ja, en ik denk ik vind een hele sterke vraag. En dat is ook voor ons als start-ups ook de zoektocht van welke mensen spreken wij aan? En dat is voor ons ook even.
Wij zijn al 3 jaar bezig en we vragen het ons nog af. Dus
ja. Het is nog steeds niet gelukt.
Nee, maar weet je, we hebben wel het grote plaatje in beeld. En we weten wat we kunnen. En we weten ook waar ons hart sneller van gaat kloppen. Hè? Wat onze missie is in die zin. Ja, en dan moeten we keuzes maken van wie zijn dat dan? Hè? Wie is dan onze doelgroep?
Maar een man van 22 niet?
Jawel, zeker wel.
En een man van 57 ook niet?
Die misschien ook wel.
Ja.
Dus dat is onze zoektocht.
Nu nog wel.
Ja.
En dat is waar we denk ik nu zijn. We weten heel goed wat onze missie is.
Tuurlijk.
En nu gaan we dus echt letterlijk onderzoeken van wie gaat daarop aan. En wie En dan moeten we hem gaan afbakenen.
Ja,
ja, het is ook misschien niet een objectiveerbaar persoon.
Nee, het is heel lastig. Want we denken dat het voor iedereen toepasbaar is. Maar dat is jullie kennis natuurlijk ook.
Dat is het een beetje. Ja. En wij hebben in de afgelopen 3 jaar wel gemerkt dat we toch ongemerkt wel meer en meer de kant van de therapeut op zijn gaan schuiven. In tegenstelling tot de initiële gedachte dat we van plan waren om voor de leek een platform te zijn.
Ja, de podcast is veruit, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het meest succesvol.
Ja.
En heeft een steady groeind publiek.
En we hebben de laatste 2 maanden van 50.000 naar 60.000 keer gedownload. Dus het gaat hard.
Yeah.
Ja, en ik zag ook de gemiddelde aantal luisteraars per aflevering gaat steeds sneller richting de 500-600 per aflevering, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het vooral mensen zijn, nou ja, waarschijnlijk mensen die eerder iets luisteren dan kijken. Want volgens mij wordt er, ja, tegenwoordig kun je ook kijken op Spotify.
En op YouTube.
En op YouTube, maar daar werd veel minder weergaves dan dat we geluisterd werden op Spotify.
Klopt.
Maar ik denk vooral mensen die kennis willen om ook toe te passen bij hun klanten.
En ik denk ook dat het bij jullie, en dat is nou, misschien ook wel weer voor ons inspirerend. Het is bij jullie ook zo ontstaan, hè? Het is heel natuurlijk gegroeid van, nou, ik weet nog in het begin dat jullie met z'n tweeën op een whiteboard aan het krassen waren tijdens corona volgens mij. En dat jullie zeiden, ja, dit gaan we doen. Ja, waarom en welke doelgroep? Geen idee, maar hier zit onze energie.
Ja.
Weet je, die fase zitten wij ook. En bij jullie is het ook heel natuurlijk gegroeid en gegaan en is de doelgroep heeft zich... Nou,
uitgekristalliseerd.
Ja, ik denk het wel. En misschien is dat bij ons ook zoals het misschien wel gaat lopen.
En
waar we in geloven.
Dat is wel grappig, want wij zitten natuurlijk allemaal in hetzelfde pand. En wij spreken elkaar regelmatig tussen de wandelgangen door. Of nee, hoe noem je dat? Maar dat maakt niet uit.
In de wandelgangen.
In de wandelgangen of tussen andere dingen door, zoals het. En mijn indruk was dat jullie vooral je richten op vrouwen in misschien wel jullie eigen leeftijdscategorie, die je dus moeite had om die bal in de lucht te houden.
Dat was precies mijn gedachte ook.
En van waar die gedachte? Want misschien krijgen wij richting.
Nou, ik denk dat ik wel weet waar die vandaan komt. En wij zijn begonnen heel enthousiast van, we wisten, oh wacht, we zien dit vaak fout gaan in de praktijk.
Ja, dit zijn de mensen waarbij het fout gaat.
Ja, mm-hmm. Die hebben wij in een hokje gezet en die dachten, oh, wij dachten, zij hebben
dit helemaal niet te wachten op jullie.
Nee, en we hebben vanuit daar hebben wij een pakket ontwikkeld, het Power Vrouw pakket.
Ja, precies.
Ah, Power Vrouw.
Ja, en dat is dus heel leuk, want daar hebben we dus nu losgelaten, want we zijn hem nu andersom aan beredeneren.
Vrouwen Pauw.
Serieus. Nee, maar we zijn hem nu andersom aan het beredeneren. Dat was meer een wat naar het, van wat naar het waarom. En nu zijn we aan het beredeneren van, maar waarom doen wij nou, waar gaat ons hart harder van kloppen?
Mm-hmm.
Dan kunnen we uiteindelijk wel, of tenminste, dan hopen wij anderen te kunnen inspireren en te motiveren van, hey, we hebben jullie echt iets te bieden.
Ja.
Maar toen hadden wij een heel mooi pakket. Ja, en dan komt er niemand.
Ja,
en dan,
herkenbaar.
Precies. En dat is voor ons echt zo'n leerschool geweest, dat we dachten, oh, wacht even, we moeten het niet op die manier doen.
Nee.
We moeten eerst gaan kijken, waar is nou behoefte aan? Ja. En dat is nu die onderzoeksfase.
Ja.
Ja, en daarbij, we gingen het promoten, maar we hadden eigenlijk weinig volgers, bijvoorbeeld op social media. Dus dan gaan we het binnen ons netwerk gaan we het verspreiden. Maar dan
die weten het al.
Ja, dan waren het vrienden of familie of andere kennissen die dachten, ja leuk, maar ja, weet je.
Niet voor mij.
Ja, of ik zoek je toch wel op. Of cliënten die we zelf al hadden, ja, die behandelden we toch al zelf.
Ja.
Dus nu was het eerst van, oké, maar dat vuurtje, dat willen we delen.
Ja, precies.
Ja, en ik was ook wel benieuwd, een stukje doelgroep en visie en het idee. En dat is vormend, maar ook al wel best helder op een aantal punten, denk ik. Maar ik ben benieuwd hoe jullie het zien, hoe onderscheid je jezelf van anderen, letterlijk in de zin van, als stel jullie krijgen een klant, zien jullie die tegelijk of afzonderlijk en steek je dan de koppen bij elkaar? Wordt die meerdere keren gezien, begeleid of zit er een stuk zelfstandigheid in, evaluaties? Kun je daar eens een beetje een beeld van geven?
Ja, nou ja, de start is met ons samen. Het zij door, vanmorgen een mooie kennismakingsworkshop gehad, waarbij mensen ook gewoon ons leren kennen en ook gewoon voelen, ervaren of er een klik is. Dus dat willen we ook bij de eerste intake ook daarin doen. En vanuit de intake maken we een plan. En dat plan kan zijn meer begeleiding door Nienke in de eerste fase en misschien later door mij. Of individueel of misschien wel in groepsverband. Want we geloven ook wel in de kracht van een groep.
Mm-hmm.
En we geloven ook zeker in de kracht van ons samen. Dus de hoofd en voeding kan niet los van elkaar staan.
Nee, dat kan zeker niet. Dus als ik het goed begrijp, gezamenlijk een intake. Mm-hmm. En hoe lang duurt die intake ongeveer? Ja, maak het even concreet.
Ja, anderhalf uur ongeveer.
Anderhalf uur. En dan gaan jullie bij elkaar zitten om te kijken van oké, bij deze persoon is deze aanpak het meest waarschijnlijk het meest effectief. En dan kan het starten met een consult bij jou, Nienke, of een consult bij jou, Marleen. Ja. Zijn jullie dan van plan om dat als een traject aan te bieden? Of gaat het per los consult? Good question.
Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat we dat nog niet helemaal helder hebben. In eerste instantie hadden we het bedacht van, het wordt echt een traject. Want gedragsverandering minimaal, die 100 dagen heb je wel nodig. En noem maar op. Maar wat dat concreet wordt, dat hebben we nog niet. Want we zijn nu echt nog in die fase van,
Maar dat is ook prima.
Welke kant gaan we op? Maar wat wij vanochtend, en dat was wel heel leuk om te merken, we hebben dus vanochtend onze eerste workshop gegeven.
En dat was in Beuningen bij de Lege Polder. Vanmorgen om 10 uur of zo, weet ik veel.
Ja, precies. Ja. En wat daar heel erg naar voren kwam, was dat stukje groepsverband. En wij hadden al zelf zoiets van, we geloven wel in de kracht van verbinding, van samen.
Je zegt wat heel erg naar voren kwam, was een stukje groepsverband. Nee, als iemand die nu luistert, die denkt van, what the fuck betekent dat?
Wat er naar voren kwam, wat de mensen aangaven, dat ze het in groepsverband werken, heel fijn vonden.
Oh, okay.
En dat ervaren wij doen samen een traject hier bij Speiersport.
Speiersport ook in Beuningen, nummer 3 sportschool van Nederland.
Ja, precies.
Zo, even een dikke reclame hier.
Ja, we doen voor onszelf geen reclame, dan maar voor anderen.
Ja, precies.
Nee, maar dat is doen wij een traject, Rebel Plus, supermooi traject, waarin een half jaar lang met de groep aan de slag gaan om hun gezondheid te verbeteren. Krijgen workshops, iedere 2 dagen in de week krijgen ze training van een trainer. Nou, en als je daar ziet wat er gebeurt in de groep, dat is gewoon bijzonder.
En dan bedoel je in de zin hoe dat de groepsleden elkaar steunen en hoe de groepsleden elkaar opvangen en et cetera.
Ja, en ook van elkaar, ze zien ook van elkaar het leed.
Ja, precies.
En dat
dat ze niet alleen zijn in hun leed.
Ja, dat ze ook gewoon beseffen van, net werd ook genoemd, van 's avonds dan heb ik goed gegeten, heb ik 3 keer op een dag gegeten, helemaal top. Ja, en dan grijp ik naar die chipzak. En dan zie ik iedereen zo schudden. Ja, super herkenbaar. Ja. En dan kijkt zij ook rond en denkt ze, ik sta hier niet alleen in.
Mm-hmm.
Maar ook het delen van de kennis en het delen van het leed en ook het delen van de successen. Want dat wordt ook mooi gedaan.
Nou ja, de succeservaringen van een ander kunnen motiverend zijn voor iemand anders in de groep die de succeservaring nog niet heeft beleefd.
Ja, en het is ook een stukje veiligheid.
Ja.
Ja, als je gelijkgestemden hebt en daar kan je ook bepaalde dingen mee delen die je misschien thuis niet kan delen. Dus ook die veiligheid die wij proberen te creëren met z'n tweeën, die willen wij, daar staan wij ook voor in een groep.
Ja, heel belangrijk. Veiligheid.
Ja, absoluut. Ik denk dat als je bij onze patiënten kijkt, wij zijn natuurlijk ook nog steeds flink. We behandelen vooral nog steeds mensen.
Ja.
Dan, ik weet niet wie dat boek heeft geschreven, dat weet jij misschien ook wel, Liefdesbang. Nou, maakt niet zoveel uit. Ja, dat heb ik gelezen. Ik was ook bang voor de liefde. Ja.
Maar daar ben je overheen, over die angst.
Ja, ja, ja. Nee, maar het ging over, het gaat over binden en verlaten. En zij zegt dat misschien wel 75% of 80% van de mensen niet 100% veilig zijn gehecht. En ze stelt ook die vraag, kan ik een vraag aan jullie zijn, maar wel benieuwd of je daar iemand herkent. Zij zei, ken je iemand die zo'n rots in de branding, die eigenlijk niks uit de weg gaat, die altijd voor iedereen er staat en zelf ook nog alles helemaal op orde heeft en een supersterke persoonlijkheid. En ze zei, heel veel mensen kennen die niet zo heel erg veel. Nou, die zou dan mogelijk 100% veilig gehecht zijn, maar de rest niet. En dat varieert dan een beetje in
die rotsen en die rotsen in de branding die ze zou veilig gehecht zijn.
Ja.
Ja, oké.
En de rest worstelt met binden of verlatingsproblemen. Wat overigens helemaal niet betekent dat alleen een liefdesrelatie is. Maar dat kan natuurlijk net zo goed binnen een vriendschap of een zakelijke relatie zijn. Ja, als 75% niet veilig gehecht is, dan is dat een aardig basisprobleem.
Ja.
Als je daar dan al in kan voorzien qua behoefte, dan doe je denk ik al voor heel veel mensen automatisch heel veel goed.
Dat is grappig, want zo
toen was het stil.
Gekeken. Ja, dat is wel mooi inderdaad.
Ja.
Als je alleen al dat kunt, of tenminste hun en die behoefte kunt voorzien,
mm-hmm.
Dat is dus al van hele grote betekenis.
Ja, ik denk ook dat wij heel veel mensen zien met klachten, waarbij het... als het gaat heel vaak over stress natuurlijk. En dat heel veel mensen... Als ik een euro had gekregen voor iedereen die tegen mij zei... Ik heb geen stress, dan was ik rijk geweest.
Terwijl, die wel stress had.
Ja, terwijl fysiek duidelijk is dat er wel zeker sprake is van stress. En dan kom je vaak in strategieën die je hebt toegepast in het verleden... die werkzaam waren op dat moment, maar die nu niet meer werkzaam zijn... als vorm van stress. En dan kom je toch in early life stress, adverse childhood events... Als mogelijke trigger voor het ontstaan van onderbewuste stress. Dus in je onbewustzijn.
Ja, en ook in de KPNI heb je een aantal modellen... waar wij mee, jij kent ze natuurlijk sowieso wel... waar wij mee werken om iemands probleem in kaart te brengen. En een van die modellen is ook tekst-context... Tekst is de persoon, context is waar die persoon in functioneert. En volgens mij is die context over het algemeen de reden dat iemand ziek wordt. Want de persoon is op zich de persoon. Ja. Als je dan die context kan aanbieden waarin veiligheid een basis is. En waar de juiste voeding bij de juiste persoon ook weer context. Geen aardbeidjes in de winter eten. En dat is ook een andere context. Mm-hmm. En ook niet 's avonds eten. Als in principe. Hè, dat is natuurlijk ook niet het idee. En in een groep. De context was altijd sociaal. Toch? Voor een mens.
Ja, en je triggert mij ook wel dat je zegt van tekst, context. Is dat misschien ook de tekst dat de persoon is. En ook in hoeverre hij of zij in verbinding staat met zichzelf. En de context, de kennis, vaardigheden die we ze aanleren op het gebied van voeding, beweging, ontspanning. Leg ik hem dan zo goed uit?
Zo had ik het nog niet bekeken, maar ik denk wel dat je dat zo kan zeggen, ja.
Ja, ik denk dat jij bedoelt, ben je als persoon, zit je in de juiste werkomgeving? Ben je als persoon, kijk, iemand die fantastische, verkoper is in zijn context als verkoper. Maar als de manager sales vertrekt en hij moet die baan gaan opvolgen, dan kan hij wel heel slecht in zijn, omdat dat zijn context niet is. En dan kan hij dus ziek van worden. Dat is meer wat jij bedoelde, denk ik.
Ja, dat is wat ik bedoel. Je hebt ook vanuit burn-out, bore-out, worn-out, al die varianten die daar bestaan. Daar wordt ook heel erg gezegd van, nou, je hebt de motivatie en skills bij mensen. En als die niet matchen, je wilt ook iemand graag zien dat hij en gemotiveerd is en de skills heeft. En dan gaat hij vanzelf vooruit. Maar als iemand skills heeft, maar hij is ondergemotiveerd, dan gaat hij zich vervelen. Ja. Enzovoort. Dus volgens mij is dat wat het is. Ja, de persoon in zijn context kan heel breed zijn. Kan ook zijn dat de context overdag behoort te zijn dat je zonlicht opvangt. En in de avond geen blauw en wit licht hebt. Dat is ook context. Volgens mij kun je dat begrip heel breed toepassen, ja. Maar ook zoals jij zegt.
Ja, zo past hij in ieder geval wel bij ons.
Ja, want dat is wat ze bij ze natuurlijk willen. Kijk, we willen ze kennis geven, maar we willen ze inderdaad ook dat gevoel van veiligheid geven. Stukje begeleiding, stukje. Het is vrij breed, maar inderdaad de context veranderen. Door bijvoorbeeld te zeggen, hey, stop eens met 6 keer per dag. En ik hoorde vanochtend zelfs dat het in Nederland al 12 keer per dag is, gemiddeld, dat mensen eten.
12 keer?
Ja, dat zei Claudia. Ja. Ja. En stop eens met minder vaak, of ga eens minder vaak eten. Dat is al kennis waar ze heel hongerig naar waren.
Ja.
Maar dan vervolgens is het de vraag.
Ja, maar.
Maar hoe doe ik dat op mijn werk? Ja. Kijk, en die begeleiding, dan verander je dus ook een stukje context, denk ik.
Ja.
Dus dan, ja, je beïnvloedt het beide.
Het is wel mooi voor een diëtist, hongerig naar kennis.
Ja.
Maar dus kennis is één. Maar het veranderen van gedrag is natuurlijk twee. Ja. Want iemand kan weten wat ze moeten doen. Ja. Maar daarmee doen ze het niet altijd. Ik bedoel, ik zie 's morgens iemand in de spiegel. En die doet het niet altijd goed. Meestal wel.
Maar weet wel hoe het,
hoe het moet.
Toch?
Ja, ik denk wel dat ik weet hoe het moet, ja.
Ja, ja, of je hebt wel de kracht, hè, om dingen wel te veranderen, maar je hebt de verkeerde kennis.
Ja, dat kan ook. Ja. Ik denk niet dat dat voor mij
ook gaat. Nee. Ik denk niet dat het bij deze persoon in deze spiegel dat hij dat denkt. Maar.
Ik wees ook niet naar jou.
Nou, maar ik denk dat daar onze missie op aansluit, wat wij zelf ook heel erg voelen, van wie wij persoonlijk zijn. De rust om je gedrag te kunnen veranderen. Ik ook, hè, heel leuk. Ik weet dat ik naar de sportschool moet. Ja. Ik krachttraining wil doen. Ik wil daar en ik weet dat het goed is en waarom en hoe en wat. Als ik het niet plan, en ik ben daar onlangs mee begonnen om het gewoon echt 3 keer in de week in te plannen, dan gaat het goed.
Hij heeft mij ook 39 jaar geduurd, zo.
Oh, heb ik nog even. Nee, maar dan lukt het niet. Dus is die rust er niet, doordat je al in die fight-flight-mode staat, doordat je altijd al aanstaat, ja, succes. Maar dan wordt het lastig.
Het moet gewoon eigenlijk een onderdeel zijn van je dagplanning. En dat wil zeggen, als je dit niet plant, dan nemen minder belangrijke dingen, althans dingen die je eigenlijk minder belangrijk vindt dan je eigen welzijn, die nemen eigenlijk je agenda over.
Ja, ja. Maar ja, als je praat over plannen, dan kan je ook zo'n bewust ontspanmomentje plannen, als je dat toch weet. Want mensen denken vaak, als ik niks doe, dan doe ik niks en dan ben ik niet productief. Maar we weten allemaal dat je heel productief bent, alleen niet zichtbaar.
Nou ja, ik heb zelfs gelezen dat altijd aanstaan en continu bezig moeten zijn een traumarespons is. Dus het feit dat je niet kan ontspannen, ja, is op zich al een traumarespons, zeg maar. En dat hoeft helemaal geen groot ernstig trauma te zijn. Ik vertel altijd in mijn behandelingen dat, stel je voor, je bent 6 jaar oud en je komt 's morgens beneden aan de ontbijttafel om 1 keer van de 3 te eten. En je krijgt de blauwe beker terwijl je de roze beker had willen hebben. Nou, dat is een momentje dat je niet gezien voelt.
Krenking.
En dan ben je op school en dan moet je naar de wc en dan zegt de juffrouw van ja, hoeveel kwartiertje hebben we pauze? Opnieuw niet gehoord en gezien. Dat zijn al potentiële trauma's die later in je leven voor stress kunnen zorgen. Want iedereen die op welk moment dan ook jou niet ziet of hoort, kan een stressreactie weer met zich meebrengen. Want het is een bedreiging van je zijn.
Ja, dat was bij Jan Bommeré, die wij ook te gast hebben gehad. Die zei ook van, ik weet niet of hij een aantal noemde, maar je hebt natuurlijk die adverse childhood experience. Die zijn op zichzelf, als je die hebt meegemaakt, eenmalig al traumatiserend.
Zoals een ouder in de gevangenis of
fysiek geweld, dat soort dingen. Ja. Ja. Maar die, wat jij zegt, dat noemde hij.
Is cumulatief, hè?
Ja, dat noemde hij iets van multitrauma of zo.
Ja.
En dat zou dan zoveel keer moeten gebeuren. 1 keer pesten, daar ben je niet van getraumatiseerd, maar wel als het herhaaldelijk gebeurt, inderdaad.
Ja. Ja, hetzelfde geldt voor chronische stress natuurlijk. Acute stress is ook oké.
Ja. Ja.
Als iets chronisch wordt, is het dus een probleem.
Ja.
Chronisch dezelfde temperatuur, chronisch dezelfde. Nou ja.
Enzovoorts, enzovoorts.
Maar dat is ook waar, of tenminste waar we het heel veel over hebben gehad, van het automatisme wat daarna volgt. Dus hè, je staat altijd aan. Ja, oh ja, dan hebben we dus, hè, alsof er een tijger achter ons aan zit, hebben we energie nodig. Ja, dan kies je voor de snelle energie, de makkelijke energie. Ja, super logisch. Maar als je dat niet doorbreekt, dan kan ik wel zeggen van, ja, maar neem maar een wortel in plaats van hè, de zak M&M's, ik noem maar even wat.
Nou, slechte trade-off, maar goed. Ja,
maar bij wijze van spreken. Maar daar gaat het niet oplossen.
Nee.
En dat is,
want wat erachter zit, dat is hetgene waar je naartoe moet.
Precies.
Ja.
En dat is dus bij heel wat ik ook in de praktijk gewoon zie, heel vaak het probleem. En dan moeten we dieper. Ja. En dan, ja.
Ja, dan heb je het over het maken van de juiste keuzes. En dan weten we het wel. Ja. Maar hoe dan?
Ja, wat mij altijd bij blijft, dat vertel ik dus ook vaak in de praktijk aan mijn patiënten. Ook zo'n, is eigenlijk een beetje een PNI in zich, maar dat het brein van een mens, ook vanwege het feit dat we voornamelijk in schaarste hebben geleefd altijd, in de basis gewoon heel erg lui en energiebesparend aangelegd is. Dus als jij een chronische, niet bewegende, veel etende situatie creëert, dan vindt het brein dat alleen maar fantastisch. Want het was er vroeger wel, af en toe. Maar ja, het brein denkt dan van, nou is goed, laat maar komen die energie, want dan heb ik voor barre tijden wat liggen, niet te veel verbruiken, ook allemaal prima. Maar onze hormonen en heel de neuroendocrinologie die eronder hangt, die snapt daar geen s'nachts van. En die kan helemaal niet dealen met die chronische prikkels.
Nee, dus we moeten er ook bewust van zijn en ook echt gewoon hard voor werken. En dat is ook als mensen bij jullie en bij ons komen, ergens is er iets van pijn of lijden waarbij ze noodzaak zien en voelen om een afspraak te maken. En zolang die er niet is, dan hou je het gewoon zelf in stand.
Het lastige is wel, vind ik, dat wij in de praktijk, althans als ik voor mezelf spreek, heel veel mensen krijg die dan eigenlijk de therapeut verantwoordelijk maken voor de pijn die eronder zit, zeg maar. He, dus als voorbeeld, ik ben 20 kilo te zwaar en ik ga naar Nienke toe, want ik wil afvallen. Dus Nienke moet voor mij een voedingsplan schrijven. Oh, dat was niet de bedoeling. Nienke moet voor mij een voedingsplan schrijven waar ik me aan kan houden, zodat ik 20 kilo afval. En als dat dan niet lukt, is dat Nienke's schuld. Want die heeft ook geen goed voedingsplan geschreven. Terwijl achter het overgewicht meestal iets anders zit, waardoor er een ontregeling is van honger- en verzadigingshormonen en dergelijke. En die je dan uiteindelijk tot het overgewicht hebben geleid. En hetzelfde geldt voor ons. Ik bedoel, ik denk dat wij in de praktijk regelmatig mensen zien die zeggen van ja, ik heb denk ik even mijn rug overbelast. Want ik moest van een weekend een televisie ophangen en dat ging iets niet goed.
Verkeerde beweging gemaakt.
Ja, maar even losmaken.
Ja, moet jij even losmaken.
Ja, en als ik dan een week later nog niet over is, is mijn schuld, heb ik het niet goed losgemaakt.
Ja, moet je nog een keer losmaken.
Ja.
Ja. En nog een keer.
En nog een keer.
Ja. En de vraag is of er misschien nog een iets heel anders achter het feit zit dat, je noemt het klassiek voor het stuk gewichtsverlies, natuurlijk bij jou ook iets wat als diëtist veel komt. Is dat getal en het bereiken van een bepaald getal op de weegschaal überhaupt wel de motivatie?
Nee, dat is wat ik net zei, van ja, waarom kom je daar? Wat is je, nou, wij zeggen het heel mooi, onze why, hè? Waarom meld je je aan? Wat wil je veranderen? Doe je het voor iemand anders? Doe je het voor, hè, ik wil er beter uitzien voor anderen? Mooie kleren kunnen dragen? Of wil ik juist een klein maatje hebben of iets anders? Of doe je het echt omdat je misschien een andere motivatie hebt van ik wil een goede vader zijn voor mijn kinderen.
Intrinsieker.
Ja, veel intrinsieker. Die daalt al veel meer als je het alleen al hoort. Dat je denkt, oh ja, wacht even, die zit even wat dieper dan dat.
En eigenlijk is dat hetgene waar we bij iedereen naar op zoek zouden moeten in onze behandelkamers. Wat is de intrinsieke motivatie van hetgene wat hier van de vraag die gesteld wordt?
Ja, want dat bepaalt ook een groot gedeelte van het succes. Of je echt daadwerkelijk je kern hebt geraakt waarom je wil veranderen.
Ja.
Of dat je het voor iemand anders doet.
Ja, ik denk ook dat wij wel heel vaak mensen zien die niet beseffen dat er zoiets onder zit. En ik denk dat als je dan gaat kijken naar de motivatie om terug te komen voor een behandeling. En dat een behandeling vaak tijdelijk wel een verbetering met zich meebrengt. En de vraag is natuurlijk, van ja, als iemand tijdelijk beter is van een behandeling, is dan de pijn groot genoeg om een andere verandering te maken? En ben je door die mensen te behandelen niet bezig met het in stand houden van het patroon, doordat ze kunnen kopen met de situatie zoals die is? En dat is ook prima, als dat het doel is, is het ook prima. Hè? Ik zeg niet dat het goed of fout is, maar kijk, mensen veranderen natuurlijk pas als de pijn groot genoeg is. Als de pijn van het niet veranderen groter wordt dan de pijn die er is. En als je ervoor zorgt met een behandeling dat iemand niet hoeft te veranderen, want jij kunt de grootste pijn voor een stuk wegnemen, ja, dan hou je eigenlijk ook het probleem in stand.
Ja, en we hebben natuurlijk de laatste dagen gehad, motivational interviewing.
Ja.
Er werd ook gezegd van ja, kijk, het is meer onze taak om de motivatie naar boven te halen, inderdaad.
Mm-hmm.
Dus de pijn naar boven te halen eigenlijk dan, toch?
Ja.
En dat er een kwartje valt en iemand denkt, dat is eigenlijk wel motiverend om te veranderen.
Oh yeah.
Dat is een
non-schooler. Ja. Oh yeah.
Nou, dat kunnen we wel proberen. Oké. Okay. Ja.
Misschien kunnen we dat bij de intro van de podcast doen. Oh yeah.
Ja, dat is een keer wel anders. We hebben nog nooit iets eruit geknipt, dus helaas blijft dit er ook in zitten.
Ja.
Ja. Voor mij niet uit, maar ik ben met ze nog beter gaan slapen.
En wat kunnen mensen, op welke termijn kunnen mensen iets van jullie zien, verwachten? Zijn daar al plannen voor of een tijdslijn? Of kan dat nu al?
Ja, we hebben vanmorgen al onze eerste workshop gegeven. Dus dat was al goed. En we hebben op Facebook en Instagram zijn we ook al aan het groeien, zeg maar. Ook zoekende natuurlijk, maar ook aan het groeien. En de workshop zou er blijven, ja.
Misschien is het dan handig als je een naam zegt.
Oh ja, heel goed. Zo commercieel zijn we nog niet.
Dat ga je ook nooit worden, want...
Als ben je niet goed in wat je doet. Althans, voor de mensen.
Je gaat ook nooit commercieel worden, want dat is niet je eerste gedachte. Nee. Onze eerste gedachte is, wij willen heel graag mensen helpen, maar mensen moeten wel weten dat we er zijn.
Ja.
Dus het is wel fijn om eventjes te vermelden wat de Instagram naam is.
@NimaPuur.
En Facebook vinden we jullie onder?
NimaPuur. Op Instagram is trouwens wel een punt tussen Nima en Puur.
Ja. Om het makkelijk te maken.
Geen punt hoor.
Nee, fijn.
Ja.
Website?
www.nimapuur.nl.
Weer geen punt.
Nee.
Wel een punt.
Ja.
Ja. Nee, alleen Instagram is een punt.
.nl is toch ook een punt?
Ja.
Nee, maar dat is... ik wil nog één ding zeggen, want dat vind ik zelf fascinerend. En dat hebben wij ook... wij zijn natuurlijk twee verschillende generaties. Hier denk ik vier verschillende generaties. Drie misschien.
Same generation.
Ja, precies.
Ik zeggen, denk het al.
Drie generaties. En in alle generaties is er wel wat met het feit van de ballen hoog houden. Of het nou privéleven, sociale verplichtingen, werk, noem maar op. Overal moet iedereen ballen hoog houden. En die rust om aan jezelf te gaan werken. Dat is iets, denk ik, ook wat wij mensen willen gaan... mensen gaan inspireren om voor zichzelf te kiezen en de rust te vinden om iets te gaan doen. Als je niet vanuit rust iets gaat veranderen.
Ben je nu tegen mij aan het praten? Of?
Nee, kijk jou wel aan.
Oh, ja. Ja, voel me ook niet aangesproken of zo hoor.
Oh, nou gelukkig. Nee, maar dat is wel wat we denk ik met Nima Puur ook echt willen. De maatschappij gaat zomaar door en door en door. En er is zo weinig rust om die verandering te kunnen maken. Om gewoon ook eens even die bewustwording te creëren van hey, wacht even. Nu eerst voor mezelf kies en die rust neem om te gaan sporten, om beter te gaan koken en noem maar op. Dat je dan ook veel productiever wordt en het gewoon veel leuker wordt.
Zeker.
Ja, en ook het besef als je dan achterom kijkt zo in je leven, dat je niet spijt hebt of het besef hebt van, oh shit, ik had het ook anders kunnen doen.
Nou ja, er is een boek over geschreven, hè, waar mensen het meeste spijt van hebben op hun sterfbed, zeg maar. En het is nooit zo dat iemand zegt van, ik wou dat ik meer gewerkt had.
Nee.
Het gaat ook niet over geld enzovoort, maar wel over sociale zaken.
Verbinding.
Ja.
Nou, kwam ik gisteren een vraag tegen en die wil ik jullie graag stellen. Normaal is de laatste vraag eigenlijk altijd van, en wat doe je zelf om metabool gezond te blijven? Maar Nienke, jij mag als eerste. Kun jij drie personen noemen waar je van houdt?
Drie. Nou, Maiko, mijn vriend.
Ja.
En mijn ouders.
Er zijn er drie.
Onze mama en pap.
Oké. Okay. En jij, Marleen?
Ja, ik had iets meer tijd. Maar het eerste wat door mijn hoofd gaat is Jeroen, mijn man, Robin en Mees. En nog heel veel meer, maar de top drie.
Oké.
Ja.
Volgende vraag. Waarom heb je jezelf niet genoemd?
Zie je dat er ook nog verbeterpunten zijn voor ons?
Kijk, wij zijn ook mensen.
Ja, nee, maar ik bedoel...
Maar het is een hele mooie vraag. Dat is de kern.
Maar zo is het dus wel voor heel veel mensen.
Ja.
En ja, je kan niet voor een ander zorgen als je niet eerst voor jezelf zorgt.
Ja, helemaal mee eens.
Daar heb ik niks meer aan toe te voegen.
Tot over twee weken.
Ja, tot over twee weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.